De Heer brult vanaf de ziel. Moet je even voorstellen, jongens. De Heer brult vanaf de ziel. Hij gromt vanuit Jeruzalem. Zodat hemel en aarde beven. Moet je even tot je door laten dringen. Maar voor zijn volk is de Heer een toevlucht. Israël biedt hij bescherming. Dan zullen jullie inzien dat ik, de Heer, jullie God, woon op de Sion, mijn heilige berg. Jeruzalem zal een heilige stad zijn. Vreemden zullen er niet meer binnengaan. Dan in die tijd zal de wijn van de bergen druipen en de melk van de heuvels vloeien. Alle waterstromen van Juda zullen bruisen. En in het huis van de Heer ontspringt een boom die zelfs het droogste woestijn, prima, dal bevloeit. Maar Egypte wordt een woestenij, Edom een kale woestijn, om hun misdaden jegens Juda. Om het onschuldig bloed dat ze daar hebben vergoten. Nooit gaat Juda ten onder. En Jeruzalem blijft altijd bewoond. Want alles wat door de United Nations, omschmoem in het Hebreeuws, United Nonsense, is altijd voortdurend tegen het woord van God gezien. En denk eens even bij na, jongens. Dat je Ahmadinejad uitnodigt om de Kamer toe te spreken. Het zou hetzelfde zijn als ze Hitler hadden uitgenodigd. Dat is precies hetzelfde, jongens. En dat hadden we belachelijk gevonden. Maar Ahmadinejad, ach, dat moet toch kunnen. The United Nonsense, lieve mensen. Nooit gaat Juda ten onder. Ik herhaal. En Jeruzalem blijft altijd bewoond. Zou ik die bloedschuld niet wreken? Oh, zeker zal ik die wreken, want de Heer woont op de Sion. Is niet toevallig gelezen door mijn lieve broer Herman. Ik mijd dat onderwerp een beetje als ik voor het eerst ergens spreek. Maar God zal komen met zijn wraak. Maar omdat hij dit voorlas, laat ik het dan nog maar herhalen. Jongens, we hebben geen idee in wat voor tijd we leven vandaag. En ik vind het geweldig dat jullie hier zijn. En ik geef aan dat ik uit een ander vaatje tap. Ik gebruik andere taal dan jullie misschien gewend zijn. Ik ben wat directer, wat confronterender. Maar dat is de tijd van mijn leven, lieve mensen. Dus wat ik je aanraad, bewaar het in je. Je eerste reactie is voet in het zand, hakken in het zand. Dat is normaal. Maar probeer die slag te maken. Nee, ik ga het in mijn hart bewaren. Wat die rare kerel daar uit Jeruzalem loopt te roepen. Want dat is verstandig. En dan vraag ik aan de Heilige Geest, aan de Vader, Heer, spreek. Spreek tot mij persoonlijk. Spreek of dit waar is of onzin. Maar ik heb besloten om rechtstreeks te communiceren. En veel zal botsen met wat je denkt, wat je geleerd is. Veel. Onder andere dit stuk. Neem alleen al dat we 20 jaar profiteren dat er opwekking komt in Europa, in Nederland. Waar ik kon zeggen, waar haal je het toch vandaan? De hele gemeente die amen zegt als er weer zo'n profeet komt. Er komt opwekking in Nederland. Waar haal je het vandaan? De Heer komt niet terug. Voordat de onreinheid, voordat de wetteloosheid toeneemt, zal ik nog geloof vinden op aarde. De liefde zal verkillen. Onreinheid zal toenemen. Dat, lieve mensen, staat voor de deur. En kijk naar je eigen kerk, zou ik willen zeggen. Kijk naar je eigen gemeente. Is dat veelbelovend? De onreinheid, de troep, de zooi. Jullie voelen wel aan dat het een andere avond wordt dan je denkt. Maar bewaar het in je hart. Bewaar het in je hart. Want we zullen elkaar wakker moeten schudden, lieve mensen. Want de wal zal het kerkschip stoppen. De wal zal het schip keren, als we zo doorgaan. We zullen elkaar aan moeten kijken. We zullen zaken moeten doen. Geestelijke zaken doen. Geestelijk. Niet religieus. Niet politiek. Want ik ben geen propagandist. Ik ben een zoon van de Vader. Jullie zijn de zoon van de Vader. Dochteren van de Vader. Het feit dat je hier bent is niet toevallig. Er is een heilige ontevredenheid in jullie hart. Ik generaliseer me. Maar ik weet dat door de vele keren dat ik jullie ontmoet heb. En mensen zoals jullie. Er is een honger om tot je bestemming te komen. Er is een nieuwsgierigheid. En nogmaals, een ontevredenheid. Terecht. Terecht. Want na 2000 jaar christendom, lieve mensen, kunnen we tot de conclusie komen dat we veel meer schade hebben aangericht dan gehoorzaam wat Yeshua zei. Maar Yeshua zei, neem mijn kruis op. Niet meer jij leeft, maar ik leef in jou. Ga de onderste weg. Laat over je heen lopen. En wie heeft dat uitgevoerd? Kijk eens naar 2000 jaar kerkgeschiedenis, lieve mensen. Het zijn de Joden geweest waar we overheen gelopen zijn. Heb je dat in de gaten? In naam van Christus, kruis en kerk. Ik noem het wel eens de drie K's. In naam van Christus, kruis en kerk. De inquisitie, lieve mensen. De vervangingsleer. Augustinus. Die haalde het al in zijn hoofd om te zeggen, nou, God heeft afgerekend met Israël. Het is voorbij. Ze hebben Jezus niet aanvaard. God schuift Israël van de kant. En wij, kerk, zijn nu Israël. Bijna allemaal zijn we daarin groot gebracht. Min of meer. Ik ook. Waar je Israël leest, lees kerk. Behalve bij de vervloekingen. Dat is wat. De vervloekingen zijn voor de Joden. Fysiek. Maar de zegeningen zijn voor ons. Kijk eens waar dat toe geleid heeft. Nogmaals, de inquisitie. Of je wordt gedoopt, of je gaat de brandstapel op. Doop of dood. Met de duizenden. Zo erg, jongens, als je je geschiedenisboekjes leert, dan zie je dat mannen en vrouwen, Joodse mannen en vrouwen doden en de kinderen en zelfmoord plegen. Omdat ze God niet ongehoorzaam doen in hun rechtvaardigheid. Honderden, duizenden Joden die zelfmoord hebben gepleegd. Omdat ze niet over hun lippen konden. Ze konden niet die belijdenis. En wij, hups, naar de brand slaan. Wat dacht je van de kruistochten? Daar gingen we weer, jongens. Met z'n tienduizenden, honderdduizenden Jeruzalem bevrijden van de Joden en de moslims. Onderweg vermoorden we de Joden, verkrachten de vrouwen en staken de synagoges in het fik. Christelijke geschiedenis. De pogroms in Rusland, China, in Oost-Europa. Priesters, in naam van Christus, kruis en kerk. Verbrand de synagoges. Dood aan de Joden, in één keer 300.000 Joden vermoord. In de naam van Christus, kruis en kerk. Omdat ze Jezus hadden gekruist. Nou, het dieptepunt is natuurlijk de Shoah. Waar christelijk Europa zweeg. En Hitler zijn gang kon gaan. Met de zegen van de Lutherse kerk. We kennen de verhalen. Het zwijgen van de paus. En de helden die opstonden. Bonhoeffer. Er zijn er meer. Niemöller. Er zijn er meer. We hebben tot zwijgen. Terwijl we net zingen dat hij de machtige van Israël is. Stel eens voor dat we vanaf Prilste begin hadden gezegd. Wanneer we ook het evangelie brachten, ja jongens, Yeshua, want we noemen hem Yeshua bij zijn Hebreeuwse naam deze avond. Jezus is een Griekse omschakeling, maar zijn werkelijke naam is Yeshua, dat was de naam die hij van de engel kreeg. Maria, Mirjam natuurlijk. Maria is ook een vertaling. Stel je nou eens voor dat we vanaf het prilste begin hadden gezegd, ja, Yeshua nemen we aan. Maar dan worden we, Romeinen 11, worden we geënt op het huis van Israël. Jullie zijn daarmee vertrouwd, Romeinen 11? We worden geënt op het huis Israël. En ja, Yeshua heeft de scheidingsmuur weggenomen tussen de heidenen, ons, en het burgerschap Israëls. Ja, zei Yeshua, ik heb nog andere schapen, die horen ook bij deze stal. Wat is die stal, kerk of Israël? Ja, jij durft wel. Nog andere schapen heb ik, die horen ook bij deze stal. Ja jongens, dat is Israël. Ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis. Ik kom om het huis Jacob te herstellen. Israël, lieve mensen. Dit boek is een Joods boek. Geschreven door Joden. Voor Joden. Het gaat over Israël. God heeft een uniek plan met Israël. En natuurlijk, wij, niet-Joden, mogen daarin passen. Maar dan komen we daar bij. Wij gaan onderdeel uitmaken van Israël. En waar je ook in dit boek leest over de volken, over jou en mij, is het in relatie tot Israël. De vreemdeling die in uw Joodse poort is. En ga zo maar door. De heidenen die worden geënt op Israël. Met andere woorden, dit is helemaal Joods. Stel je nou toch eens voor dat we vanaf prilste begin, nadat Yeshua ten hemel was gevaren, dat we voortdurend hadden verkondigd, ja, Yeshua, neem hem aan. En dan komen we ook bij het huis Israël. Dan horen we ook bij dat volk. Stel je eens voor dat we dat gewoon hadden volgehouden. Had liever dan enige kans gemaakt? Natuurlijk niet. Want dan was de heel Europa blij met je poten van de grote boer af. Ja, nee. Ja, toch? Zo simpel is het. Moet je nagaan wat een geschiedenis we hebben, jongens. Doordat we dat hebben laten liggen van net hoor. Die Joden, dat is afgedaan. Kijk eens wat een drama dat ten gevolge is. Wat onze erfenis is, lieve mensen. Failliet. In feite was het christendom natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog gewoon failliet. Het christendom dat toelaat dat één dwaas 6 miljoen van jullie grote boer en het lieveling de oogappel van God. Dat hebben we gewoon laten gebeuren, jongens. Word wakker. Snap je nou dat ik roep van de muur, jongens? Dit kan helemaal niet. Dat kan niet. We moeten stoppen. En dat is wat God zegt. Dat is wat God zegt. En wij mogen roepen, er komt opwekking in Nederland. Forget it. Forget it. Want dat hebben we net gelezen. De Heer zal brullen als een leeuw. En hij zal komen. En de wereld zal schudden. Lees het nog maar eens na. Hemel en aarde zullen schudden. God zal komen met zijn wraak. Dat gaat er gebeuren, lieve mensen. Komt er dan geen opwekking?
Jazeker.
Ga ik lezen. Hij zal er weer vreugde in vinden u te zegenen. Zoals voorheen bij uw voorouders. De schuld van zijn land en zijn volk wist hij uit. Ontzagwekkend bent u God in uw heiligdom. De God van Israël. Hij geeft macht en nieuwe kracht aan zijn volk. U zult opstaan en u over Sion ontfermen. De tijd van genade is gekomen. Dit is het uur. De bouwer van Jeruzalem, dat is de Heer. Hij brengt de ballingen van Israël bijeen. Hij geneest die gebroken zijn en verzorgt in diepe wonden. Hij maakt zijn woorden aan Jacob bekend, zijn wetten en voorschriften aan Israël. Met geen ander volk heeft hij zich zo verbonden. 14 velletjes vol, zo kan ik de halve avond vullen. Waar komt de opwekking? Israël. En daar gaan die profeten maar over. Ik zal terugkeren. Ik zal opstaan. Ik zal mij over Sion ontfermen. Ik zal het hart van steen uit hen halen. Ik geef ze een hart van vlees. Ik zal mijn geest in hen waaien. Ik zal mijn, dus het schoon water, rein water over hen dumpen. Ik zal hem thuis brengen. Ik zal Israël opnieuw, establishen. Ik zal Jeruzalem herbouwen. Ruïnes herbouwen. De wildernis wordt enzovoort, enzovoort. Als ik nou Nederland zou lezen, dan zou je opspringen. Ik zal het nog even doen. Ik zal Nederland met voedsel zegenen. De armen brood geven in overvloed en de priesters met eer bekleden. De bouwer van Amsterdam, dat is de Heer. Hij brengt de ballingen van Nederland bijeen. Hij geneest die gebroken zijn en verzorgt in diepe wonden. Hij maakt de woorden aan Willem van Oranje bekend. Zijn wetten en voorschriften aan Nederland. Met geen ander volk heeft hij zich zo verbonden. Voel je waar ik heen wil? Als dat er zou staan, jongens, zouden we toch elkaar omhelzen. Wat een belofte voor het land Israël, voor het land Nederland in dit geval. Dan begrijp je een beetje dat we dat met Israël helemaal niet hebben. Maar het zal je eigen land maar zijn. Het zal maar over Amsterdam gaan. En probeer je een beetje wakker te maken. Jongens, de woorden van opwekking zijn voor Israël. Psalm 102, vers 14. Ik zal opstaan en mij over Zion ontfermen. Ik zal opstaan en mij over Nederland ontfermen. Stel je voor, dat het in je Bijbel stond. En de Joden hebben dat woord. De Joden hebben dat woord. En ze worden door de hele wereld verguisd. En niet alleen door de United Nations, maar ook door de kerk. Ook door Rome. De paus was laatst bij ons. Het is de enige keer dat we de muur niet op konden, hè?
Ja.
Kors?
Ja.
En jij maar een beetje chagrijnig kunnen de muur niet op de paus. Wij wachten eigenlijk op de paus dat hij met ons mee zou lopen op de muur. Een beetje proclameren. Deze niet. Hij bood niet eens zijn verontschuldiging aan. In feite zei hij, er moet een twee-staten-oplossing komen. Dat is een geestelijk leider. Moet nagaan, dat is de vertegenwoordiger van God. Ja, de Palestijnen hebben ook recht op een eigen staat. Wou ik zeggen? Ik weet niet wat u zei, maar het klonk goed. Maar snap je jongens, wat een dwaasheid, wat een gebrek aan inzicht. Maar ook bij de kerk, lieve mensen. De predikanten die zeggen, ja nee hoor, Palestijnen hebben recht op een eigen staat. Honderden, zelfs in Jeruzalem hebben we zo'n predikant, die ook van mening is. Er worden zelfs boekjes geschreven. Van ja, de twee staten oplossing. Lees je profeten, man! Lees wat Gods hart is. Jeruzalem zal niet opgedeeld worden. Samaria, Judea, wat is dan die zogenaamde Westbank? Dat heet Samaria, Judea. Weet je wat Judea, wat zou Judea nou betekenen? Land van de? En dat is de Westbank. Judea en Samaria. Het kan toch niet duidelijker? Land van de Joden. Mijn hartland. Het hartland van God. Dat zouden we terug moeten geven. Terug aan wie? Aan Palestijnen. Nou, de Palestijnen hebben geen geschiedenis, lieve mensen. Die bestaan als volk. Ja. Een paar jaar nu. Maar ze hebben nog geen helden voorgebracht. Nog geen hoofdstand. Geen geschiedenisboekje geschreven. Met andere woorden, uit de lucht komen vallen. En worden omhelst door de ganse wereld. Maar ook door de kerken. Door Rome. Dwaasheid. 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 Terug naar het woord. Terug naar de profeten. Weet je, het gekke is. Heel veel mensen zeggen, ja, we moeten ophouden met die profeten, met het Oude Testament. We moeten het Nieuwe Testament, we leven het Nieuwe Verbond. Amen! Maar wat zegt Petrus dan? Dat is toch de man die die kerk opbouwde. Die dat mandaat kreeg van de Heer. Lees het maar eens na. 2 Petrus, Marnix, we hebben het bij jou thuis nog gelezen. Hè? 2 Petrus 3 vers 1. Dit is nu al de tweede brief die ik u schrijf. Zo begint het. Met beide wil ik u tot inzicht brengen. En wat zou dat inzicht nou zijn? Wat zou dat nou dat de reden zijn dat hij die tweede... Lees de profeten. Lees het maar na. 2 Petrus 3 vers 1. Met andere woorden, als één dat nou mag zeggen, is het Petrus. En Petrus dringt erbij zijn toehoorders op na. Lees de profeten. En lieve mensen, dat is juist wat we gesloten hebben. Wij kennen de profeten helemaal niet. En dat hebben de mensen die op de muur zijn geweest bijna allemaal ervaren. Jongens, staat dat allemaal in de Bijbel? Ja. Ja. Klip en klaar. Als je wil weten hoe laat het is op de klok van de Vader, de God van Abraham, Isaac en Jacob, lees de profeten. Als je wil weten op welke pagina hij is in de wereldgeschiedenis, lees je profeten. Dat is mijn oproep aan jou. Ik tutoieer, want er zitten heel veel jongeren en de ouderen die hier zitten, die zijn soms nog jonger dan de jongeren van hart. Dus geef mij de vrijheid om te titulieren. Want er moet iets gebeuren, lieve mensen. We kunnen zo niet door. En als ik net geschetst heb, de dramatische ontwikkeling, dat wij ons van Israël hebben afgekeerd, en dat liefde inderdaad zijn gang kon gaan, dat had nooit gemogen als we hadden gekend, als we hadden erkend. Wij zijn geënt op het huis van Israël. Dan had liefde geen schijn van kans gehad, natuurlijk. Dan was ook de Messias al terug geweest, durf ik zelf wel om rekening te nemen. Maar doordat we er zo'n potje van gemaakt hebben, zo'n drama, zo'n ramp, is God mensen aan het roepen. Jullie. Het overblijfsel. Een heilige rest. Een kleine groep. Een kleine groep. Maar jullie en wij, wij gaan het kerkschip keren. Van Rome terug naar waar het centrum is van Gods hart, Jeruzalem. Want jullie weten dat Jezus komt niet terug in de Vaticaanstad. En God gaat niet in Rome wonen, maar op de berg Sion, Psalm 132. Dit zal mijn woonplaats zijn. Hier verlang ik te wonen. Maar het punt is dat de hele wereld, Satan, is er natuurlijk alles aangelegen om te verhinderen dat Yeshua terugkomt in Israël. Dus er komt een opdelingsplan om Jeruzalem op te delen in een Oost-Jeruzalem. En laat dan precies de Olijfberg waar Jezus terugkomt en de Sionsberg in Oost-Jeruzalem liggen. Zal jij meemaken dat Jezus in Palestina terugkomt? Nee dus. Dat gaat niet gebeuren. En maar daarom zijn er wachters nodig die in de autoriteit van Yeshua zich verzetten tegen de raad der volken en Rome, zeg ik er speciaal bij. En ik bedoel met Rome niet de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dat bedoel ik het algemene institutionele christendom. En dit is de tijd, lieve mensen, dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Het wordt nu duidelijk. En koren kan niet ontkiemen zolang er kaf is. Dus dat kaf moest weg. Wil dat koren kunnen ontkiemen. Ook binnen de gemeente. Want vanaf nu praat ik niet meer zozeer over de kerk als instituut, maar ik probeer te praten over het lichaam waar jullie onderdeel van uitmaken. En dat lichaam, lieve mensen, dat is een schitterend lichaam. Maar er zitten wel spijkergaten in de handen van dat lichaam en in de voeten van het lichaam. Met andere woorden, het gaat met lijden gepaard, met tranen. En ik weet zeker dat niemand hier zit zonder tranen. We leven als door tranen heen. Ja of nee? En dit is de weg die we gaan, lieve mensen. Dit is de weg die we gaan. En God is op het ogenblik een Gideonsbende aan het klaarmaken, waar hopelijk zeer velen van jullie bij horen. Daarom is dit ook geen woord voor de kerk in algemene zin. Die snappen er geen bal van. Waar heeft die man het over? Israël. Maar de meeste van jullie weten heel goed waar we het over hebben. En lieve mensen, ik wil nu een stukje uit Daniël 9 lezen. Omdat ik dat essentieel vind voor jullie verloop, jullie toekomst. Als we Daniël 9 niet begrijpen, komen we geen stap verder. En je zult ervan genieten. Want wat lezen we in vers 4? Ik was tot de Heer mijn God. En dat deed Daniël. En Daniël was een rechtvaardige, lieve mensen. Daniël was niet in een of ander geval een zondaar. Integendeel, hij was een rechtvaardige, een zeer intelligent mens. Je zou hem van adel kunnen noemen. Hij was een zeer bijzonder mens. Niet zondeloos, maar wel schuldeloos. Denk daarbij ook aan Job. Om het goed vergelijk te hebben. Niet zonder zonde, maar wel zonder schuld. Als we nou toch aan het denken zijn, denk eens aan het Joodse volk in Auschwitz. Niet zonder zonde, maar schuldeloos gingen ze daar te overzien. Maar daar stond Daniël. Ik bad tot de Heer mijn God en beleed schuld. Heer, geduchte God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Hij zegt dus niet, zij hebben gezondigd en zich misdragen. Hij zegt, wij. Hij identificeert zich met zijn volk. We zijn slecht en opstandig geweest. We zijn van uw geboden en regels afgeweken en hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam tot onze koningen, onze vorsten, onze oudsten en tot het hele volk gesproken hebben. U Heer staat in uw recht, maar tot op deze dag staat de schaamte ons op het gelaat. Wanneer was de laatste keer dat u, dat jij dat gehoord hebt? Dat de predikant zei, mijn God, Kanaantje van Israël, de schaamte staat mij op het gelaat. En daar zit het probleem. Daar zit het probleem. Zoals die Joodse man, die achter ons liep, liep op de muur met een grote groep Duitsers, in het duister proclameerde. En dat was een Duitse, hele Duitse Jood, hele oude man, heel breekbaar, een Holocaust survivor, die voor het eerst in Israël was, met zijn nog oudere en breekbare vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, een heel gezelschap. En die hoorden ons zo proclameren in het Duits. En meestal geven we dan de mensen gelegenheid om te passeren, de mensen die dat meegewandeld hebben, die weten dat, er komt zo'n groep langs, en dan zeggen we shalom. Maar deze man, die wilde daar geen gebruik van maken. Hij zei, nee, ik wil luisteren. I want to hear what you are saying. En hij luisterde dan naar die proclamaties van, die ik net las, van die opwekking. Want God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen. Herbouw, vertroost, troostroost. Het volk komt terug. Ruïnes worden herbouwd. Ik zal mijn geest over jullie blazen. Ik zal jullie met ontzag voor mij vervullen. Ook zo mooi. Ik zal jullie met ontzag voor mij vervullen, zegt God. Ik zal mijn geest in jullie. En hij genoot. Hij genoot. En na verloop van tijd kwam hij naar mij toe en zei, wat doen jullie? En ik vertelde hem, ja, wij zijn christenen. Maar we hebben onze geschiedenisboekjes gelezen. En we zijn tot de conclusie gekomen dat we het verbruikt hebben. We hebben er een potje van. En we staan in grote, grote schuld tegenover jou en je volk. En toen kreeg hij al rood om hem aan de ogen. Ik zeg, we zijn hier om te zeggen dat we ons schamen. Plaatsvervangend. Ook voor mijn ouders, voorouders, de kerk. Hoewel ik zelf na de oorlog ben. Ik zeg, we proberen de relatie met jou, toen keek ik hem zo aan, te herstellen. We proberen om te kijken, kunnen we het nog goed maken met elkaar? Ik zeg, dat doen we onder andere door zonde te beleiden, maar ook door hem geen rust meer te gunnen. De God van Abraham, Isaac en Jacob, dat zullen we straks lezen. Heere, geef u geen rust! En door voortdurend te herinneren aan zijn beloftes van herstel, troost, opwekking. Hij kan het niet geloven. Hij was zo ontroerd. En toen zei hij, mag ik één vraag aan je stellen waar ik mijn leven lang al mee loop? Na Auschwitz. 60 jaar. Hij zei, hoe kan het toch? Dat toen wij 2000 jaar geleden die ene man gekruisigd hebben. Dat jullie zo verschrikkelijk huisgehouden. En hoe kan het? Dat toen er in de 30, 40 jaar, de Tweede Wereldoorlog, 6 miljoen van ons, jouw grote broer, de lieveling van God, vermoord werden. Dat jullie niet huilen. Dat jullie nog niet huilen. En toen begon hij zachtjes te huilen. Ik kon hem alleen maar in mijn armen, weet je wel, ja, een omhelsje, de Joodse, oudere broer. En hij liep weer verder met zijn hele gezelschap. Maar dit is het, jongens, dit is de kern van het probleem. Er ligt een dramatische klok tussen de Joods, de eerstgeboren zoon van God. Exodus, ik hoop dat je dat weet. Dat was wat Mozes tegen de farao moest zeggen. Wat moet ik dan zeggen hier tegen farao? En Mozes moet zeggen, laat mijn zoon gaan, mijn zoon Israël, mijn eerstgeboren zoon. Maar we gaan verder. We slaan even over naar vers 15, Daniël. Want dan zie je dat Daniël, de man die boete doet en op zijn knieën ligt, plaatsvervangend, gaat opstaan langzamerhand. En maak dat maar mee terwijl we lezen. Nu dan, Heer onze God, die uw volk met krachtige hand uit Egypte hebt weggeleid en daarmee uw naam hebt gevestigd tot op deze dag. Wij hebben gezondigd. Wij hebben ons misdragen. Heer, u bent rechtvaardig. Bevrijd van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, van uw hevige toorn. Want om onze zonde, en daar komt hij, en om de zonde van onze voorouders, worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt bij alle volken om ons heen. Luister dan, onze God, naar het gebed en de smeekbeden van uw dienaar. En zie uw verwoeste heiligdom met mededogen aan. Ook omwille van uzelf. Geef mijn God gehoor aan ons. En luister naar ons. Open uw ogen en zie de verwoesting van de stad waar aan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld, leggen we onze smeekbeden aan u voor. Maar omdat uw barmhartigheid groot is. En dan gaat de wachter staan. Heer, luister naar ons. Heer, vergeef ons. Heer, verhoor ons gebed. Wacht niet langer en grijp in, mijn God. Ook omwille van uzelf. Want uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk. Dit is de wachter. Dus hij begint op de grond en hij eindigt met zijn handen omhoog geheven en richt het tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Luister naar ons. Prachtig, prachtig. Als je dat eenmaal ervaart, dan is dat levensveranderend. En we lazen in de begintekst al, de Heer buldert. En toen hij de geboden gaf aan zijn volk, met een oorverdovend stemgeluid. Lieve mensen, wij zijn tot zwijgen gebracht. De reformatie heeft ons veel goed gebracht. Maar dit was een grote vergissing. Daar zijn we ingetuind. Ik doe het wel eens een beetje visueel voor, omdat ik visueel denk. Maar van deze houding, en zij wiezen, en zij hieven hun handen ten hemel, ze keken naar hem, en zeiden, Vader, riepen ze uit. Zijn we naar deze kerk gegaan. En Satan is erin geslaagd om tot zwijgen te brengen. We hebben een mompelende, zwijgende kerk. Waarin mensen het in hun hoofd halen om tegen mij te zeggen, nou nee, het leeft niet hardop, nee, de Heer kent ook mijn hart. Die manier is aan de beurt, zal ik je vertellen. Want natuurlijk kent God je hart. Ik zal het bladje iets hoger leggen, beter dan jezelf. En dat is wel eens lastig ook. God weet precies wat in je hart is. Ook de schreeuw in je, het gebed naar hem, natuurlijk weet hij dat. Maar er is ook een moment dat je gaat staan en dat je roept, lees de psalmen. En dat is niet overdrachtelijk bedoeld. Lees de profeten. En je hoort, je leest over het donderend geraas. Het geluid wat klinkt. En we moeten weer een lichaam zien en wakker schudden. Dat weer gaat roepen. De schaamte voorbij. En natuurlijk, de eerste keer is het gênant. Toen God mij riep om een wachter op de muur te zijn. Samen met mijn liefste schat, Joke. Moest ik dat wel even aan doen? Ik zie me nog gaan de eerste keer de muur op. Om Sion wil niet zwijgen. Nou, dat zal ik een beetje voor doen. Ik de muur op. Dat is niet erg. Het is niet erg dat je er niet aan gewend bent. We zijn dat niet gewend. Maar ik weet zeker, de mensen die vaak met ons meegelopen hebben, en dat zijn er inmiddels een paar, die genieten ervan. Hé, Gerard? om je stem te verheffen.
Amen.
En dan staan we ons voor de troon van de Vader. En het is net alsof God zegt, hier wacht ik op. Ik wacht hierop. Het gekke is, als wij krachtig proclameren, en dat doen we behoorlijk confronterend, net als ik met jullie praat, zo staan we ook voor de Vader. Vader, mogen we herinneren aan uw woord. Houd u aan uw woord. Wanneer hoor je dat nou in je kerk? Dat hoor je niet. Met je open ogen. Vader, houd u aan uw woord. Niet in eigen kracht, lieve mensen. Maar als een heraut van de koning. Zelf staan we te knikken op onze grondvesten. Knikkende knieën. Knikkende knieën. Maar we weten dat Yeshua de prijs heeft betaald. Dus daar staan we. We doen het kleed van de verzoening aan. Niet meer ik leef, maar Yeshua in mij. En als een heraut van de koning spreken we de woorden van de koning. En dat doen we met gezag en autoriteit. Niet mijn gezag. Maar de Vaders gezag. Terwijl wij met knikkende knieën staan. En het is net alsof we God ervaren van. Begin jullie het een beetje in de gaten te krijgen. En sommige mensen zullen diezelfde ervaring hebben. Jesaja 62. Want daar is het mee begonnen. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. We hebben het net al vastgesteld. We zijn eeuwen stil geweest, lieve mensen. En als het niet stil was, was het dramatisch. Maar we zijn nog zo stil. We zijn nog zo stil. Vers 6. Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen. Dag, nog, nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, daar staat het Hebreeuwse woordje maskira. Maskira betekent secretaressen. Het betekent herinneren aan. Dus wat hier eigenlijk staat is, jullie die de Heer helpen herinneren aan. Als je de Duitse Bijbel hebt, dan staat dat daar letterlijk. En ook de oude King James, dan lees je dat ook. Jullie die de Heer helpen herinneren aan, dat staat daar. Gun jezelf geen rust en gun hem evenmin rust. Totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. Vers 10. Ga door de poorten, ga er doorheen, maak de weg vrij voor het Joodse volk. Ruim baan, effen de weg en verwijder de stenen. Nogmaals, de huiskamervraag. Hebben wij de weg vrijgemaakt voor het Joodse volk in 2000 jaar Christus? Hebben wij de weg vrijgemaakt? Hebben wij ruim baan? Hebben wij de weg geëffend? En hebben wij stenen verwijderd? Jongens, we hebben stenen opgestapeld. Zelfs onze manier van evangelisatie van vandaag. We hebben geen idee wat dat bij de Joden doet. Geen idee. We zijn maar steeds beleefd, luisteren en keurig antwoorden. Maar je moet ze eens horen wat ze werkelijk zeggen. En wij wonen ertussen. Wij kennen de rapporten. Hebben jullie het nou nog niet in de gaten? Christen, hebben jullie het nou nog niet in de gaten? Dat de relatie dramatisch verknoeid is. Lieve mensen, er is maar één weg. De schade staat ons op het gelaat. Kunnen we het nog goed maken? Want God is niet zozeer een God van religie in ons, maar van relatie. Hij heeft er alles voor over dat de relatie tot zijn eerstgeboren zoon, de Jood, en wij, kinderen van de Vader, dat die relatie weer verzoend wordt. En de rest mag je echt aan hem overlaten. Als hij zijn volk verblind heeft, lieve mensen, hoef je je echt geen zorgen te maken. De Vader zal de bedekking afnemen. Maar niet alleen van de Joden. Soms lopen op de muur en dan heb je Zacharia 12. Dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. Als de bedekking van hen af wordt genomen. En dan zijn er wat zelfgenoegzame christenen die dan zoiets zeggen, nou dan zullen ze het zien. Maar ik kan het dan niet laten om dan te zeggen, en dan zullen de kerk zien wie zij doorstoken hebben.
2000 jaar.
Dus het wordt geen triomfantelijk moment, jongens, als God sluiers weghaalt. En we kunnen maar beter nu zaken doen, nu we nog overwinningen kunnen behalen, dan als Yeshua terugkomt. Want in de hemel is de overwinning al behaald. Dus we moeten nu de overwinningen behalen. En daarom dat ik uit een ander vaatje dacht. Daarom dat ik spreek zoals ik spreek. Om jullie wakker te zijn. En ik weet niet of jullie wel eens stil hebben gestaan, maar God trekt voortdurend strepen, lijnen, grenzen. Als ik je meeneem naar het paradijs, dan weet je het nog. Hè? Toen er gezondigd was, heeft God een streep gezet. Cherubim, engelen die in het paradijs. Maar denk ook eens aan Noach, weer een streep gezet. De torenbouw van Babel, weer een streep. Zo, God trekt voortdurend streep in de geschiedenis. Nu gaan we even een enorme sprong maken naar deze tijd. 1948. Toen heeft God een dramatische streep gezet. Toen heeft hij gezegd, nou is het welletjes. 2000 jaar Christendom. En dan lezen we Psalm 102, nogmaals vers 14. Ik zal opstaan om mij over Sion te ontfermen. Dit is de dag van genade. Dit is het uur. Jullie kennen die tekst. Toen is Israël re-established. Jeruzalem herbouwd. Het Joodse volk wat terugkeert. De wildernis die als de tuin van Eden. Boomgaarden geplant. Wijngaarden geplant, wijn gedronken, legaïe. Wij leven in die tijd. Jullie zijn daar kroongetuigd van. Wij leven in die tijd van het herstel. Wij leven in die tijd dat God is opgestaan om zich over ziel te ontfermen. En waar Satan nogmaals probeert om dat alles te doen, om te weerhouden, om Israël maar Israël te laten zijn, en hij gebruikt daar de United Nations voor, maar ook Rome, de kerk. Daar zal een Gideonsbende op gaan staan. En die zegt, no, no way. Terug naar het woord van God. Nee, United Nations, niet jullie wil geschieden, maar uw wil. En dat is wat wij doen. Dus een wachter is niet een religieus getinte man die daar gebeden mompelt. Sommige mensen denken dat als ze met ons meelopen. Nou, fijn. Vergeet het maar. Zo zal nu door de gemeente de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden gemaakt aan de vorsten en heersers in de hemelse gewesten. Efeze 3. Vers 10. Alsof de meeste mensen het voor het eerst horen. Dat is de opdracht van de kerk. Ik herhaal. Zo zal nu door de gemeente de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden gemaakt aan de vorsten en heersers in de hemelse gewesten. Wie zijn dat dan toch? Heb je dat van de vorst der Persen gehoord uit Daniel? De vorst van Egypte. En wie dacht je dat Hitler leidde? Wie dacht je dat Ahmadinejad blijft? Wie dacht je? Vorsten die op aarde worden aangestuurd door demonische vorsten. En daar verzet jij en ik je tegen. Dus het is geen kransje op de muur. We doen dat kleed van de Messias aan. En we spreken daar met autoriteit en gezag. We nemen onze plek in. En nee, die predikant, toen u die vraag stelde, u denkt toch niet dat het lezen van enkele teksten maar ook iets van over. Beste predikant, u denkt toch niet dat deze man zijn carrière stopt, zijn huis verkoopt, verhuist naar Israël, met het idee dat er niets verandert als hij dat doet. Want, Jesaja 55, elk woord dat voortkomt uit jouw mond, zal doen waartoe hij het bestemt. Dus het enige wat wij doen is het woord gehoorzaam. Het enige. Als kinderen. Als kinderen. En we spreken wel krachtig. Maar in ons hart zijn we dat in. Want door de mond van kinderen en zuigelingen. Maar ik lees het toch even voor. Want mensen krijgen vaak een beetje verkeerd idee van ons, omdat ze zo krachtdadig spreken. Maar dit is mijn lievelingstekst. Dat is Psalm 8. U die aan de hemel uw luister toont. Daar komt hij. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen. Wat komt er nu? Bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Dat is wat. Dus wij denken dat het een soort kinderversje komt. Nee, lieve mensen. Door de mond van jullie, als je als een kind wordt, en wat zei Yeshua? Tenzij gij wordt als een van deze, kunt gij het koninkrijk niet eens in. Daar zit een geheim in. Wij zullen als volwassen mensen moeten worden als een kind. En juist dat gebed van dat afhankelijke, aanhankelijke, vertrouwende kind heeft dit tot gevolg. Bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. En dat is wat we doen. Dus als we voor het gebouw van de United Nations staan, want op de route van de muur staan we op een bepaald moment recht tegen het hoofdkantoor van de United Nations. Gebouwd op de berg van dwaze raad, van boze raad. Al eeuwen heet die berg zo. Dat is geen geintje, die heet zo. Kijk nou eens, jongens. Zie je dat het meteen bevestigd wordt wat ik zeg? Op Zios wil niet zwijgen. Ze kunnen hun bek niet houden. Leuk, hè? Prachtig. Schitterend. Een gek op natuur. Schoolexen zijn dit toch? Ja. Dit is wel een goed moment om even te zeggen. Kom jij in een gemeente of een kerk waar je predikant niet voldoet aan deze profielschets? Met andere woorden, het is een predikant die vol is van liefde voor Israël. Dan mag je in mijn naam naar hem toe gaan en hem een ontzettende dikke omhelzen. Meen je? Want dit zijn de mensen die het verschil maken. Dus ik spreek wel krachtige taal en ik generaliseer, maar ik noem altijd dit voorbeeld. Ga naar hem toe en bemoedig hem. Bemoedig hem. Ik kom terug bij die strepen die gezet zijn. 1948, God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen. Maar er is weer een streep gezet. En die hebben we niet in de gaten gehad. Rond 2000. 9-11. Toen heeft God weer een streep gezet. Een hele belangrijke. Die ons ontgaat. Niet als ik nu doorpraat. Dan ga je heel veel herkennen. Toen is namelijk de islam binnengetemd. Maar wat is er nog meer gebeurd? God heeft een Israël in het centrum van zijn plan geplaatst. Voor het jaar 2000, 9-11, kon de kerk nog wegkomen met het plaatsen en positioneren van Israël in de marge van de kerk. Het was net alsof God dat door de vingers ziet, laat ik dat zo maar zeggen. We hadden elk jaar onze Israel Freaks, die in hun iets te witte jurken en witte schoentjes hun dansjes deden op, hier, met Israël vlaggen. Het klonk zo vals als wat. En de hele kerk zat met kromme benen te luisteren. En dacht, nou, dat hebben we ook weer gehad dit jaar. Maar die tijd is definitief voor mij. Vanaf 2000 heeft God zijn aandacht juist naar Israël. En vanaf nu zal het in het centrum van de kerk moeten komen. En wat zien we dus na 2000? Je moet lef hebben om het over Israël te hebben. Voor 9-11, voor 2000, kon je makkelijk over Israël je mening ventileren, positief of negatief. Je werd nog niet neergezameld. Vandaag wel. Vandaag zul je lef moeten tonen om op een receptie of zelfs in menig kerk te zeggen, ik sta onvoorwaardelijk achter die schrift. Het is het volk van God. Wat voor stommiteiten ze ook uithalen, wat dat betreft lijkt ze ontzettend op ons. Begrijp je wat ik doe? Dus nu zie je dat predikanten afhaken. Want ze krijgen kritiek als je het over Israël hebt. Voor 2000 was dat niet zo'n issue. Vandaag wel. We hebben zelfs een predikant gehad die zijn schaapjes afraden om met ons de muur op te gaan. Hij zelf deed het niet, maar goed, een aantal deed het wel. En de volgende dag kwamen ze weer. Ik zeg, komt jullie predikant nog? Nee, die komt niet. Ik zeg, wat is de reden dat hij niet komt? Hij is bang dat als hij de muur opgaat, dat er onrust in zijn gemeente zal ontstaan. Sla door. En dit staat niet op zichzelf. Ik krijg menige verklaringen van mensen die op de muur komen. Onze predikant durft er niet meer over te praten. Aan de andere kant zie je predikanten en voorgangers die gaan staan. Die lef tonen. En dat is het verschil met 2000 voor 2000. Dus je ziet een enorm verschil. Mensen die zich krachtig afstand nemen van Israël. En mensen die zich krachtig achter Israël opstellen. Maar er zal gekozen moeten worden. Door jou, door mij. We kunnen niet meer op de schutting blijven zitten met onze armen over elkaar. Die tijd is voorbij. Je zult een keuze moeten maken. Het zal wat gaan kosten. En dus ik weet zeker dat de meeste van jullie al die eenzaamheid ervaren hebben. Als jij een liefde voor Israël hebt, dan heb je die eenzaamheid al ervaren. Het onbegrip. Bij je liefste vrienden soms. Soms zelfs bij je echtgenoten. Je kinderen. Daarom zeg ik altijd, als ik spreek in dergelijke groepen, dan spreek ik eigenlijk tot heel veel eenzaamheid. Maar ik wil je bemoedigen, blijf standvastig. Word krachtig. Want ik weet zeker dat er onder ons wachters schuilen. Wachters. En of je nou ouder bent of jonger, niet relevant. Mijn moeder is 87. Zit achter het schermpje van de computer naar de klaagmuur te kijken. Ik heb webcams op de muur. En elke dag leest ze die teksten. Ik heb ze uitgeprint. Elke dag. Als een wachter. Als een wachter. Dus leeftijd doet het niet. Wees een wachter. Zwijg niet meer. Om Sion wil niet zwijgen. Om Jeruzalem wil niet stil zijn. En lieve mensen, de tijden worden snel ernstig. Ernstig. En wat zien we met de kerk na 2000? Zwabbelend, dolend, dobberen ze rond. Richtingloos. Geen idee welke kant we op moeten. Na 2000 is dat heel krachtig. Ik vraag het ook altijd als predikanten komen. Er komen vaak predikanten, gelukkig. Heel veel predikanten zijn nieuwsgierig, die horen natuurlijk wat we doen. Die willen dat zelf alles meemaken. En ik vroeg laatst aan een groep predikanten, welke richting vaart de kerk? Heb ik het niet over de lokale kerk hoor, begrijp me even goed. Heb ik het ook in algemene zin. De kerk, welke richting vaart die kerk? En toen bleef het stil. En na verloop van tijd zei een oudere predikant, u wil natuurlijk horen dat wij het niet meer weten. En die bleef zwijgen, dat is een journalisten truc. Zullen wij weten? Nee. En lieve mensen, dat klopt. Want wat is er gebeurd na 2000? Definitief is de wolkolom van Rome, christendom, terug naar waar het allemaal begon en waar het tot een plooi zal komen, terug naar Jeruzalem. En ik weet dat dat nieuw klinkt voor je. En dit moet je in je hart bewaren. Dan gaat u studeren. Inderdaad, na de vernietiging van Jeruzalem is inderdaad de wolken rond. Paulus is een gemeente begonnen in Rome. En wij zitten hier, gelovigen uit de heiden. Maar we weten dat Jezus, Yeshua, komt niet terug in Rome, maar in Jeruzalem. En er komt een nieuw Jeruzalem. En God gaat op de berg Sion wonen. Lieve mensen, de wolkolom is definitief weer teruggekeerd naar Jeruzalem. Dus, lieve predikanten, ik geef u een tip. Wend je weer terug naar de profeet. Ga weer onderzoeken welke je weg je moet gaan. De weg van berouw. Knielen. Ja, maar wij hebben enkele jaren geleden een uitstekende verzoeningsdienst gehad in Utrecht. Heel goed bezocht. Maar nu moeten we door. Zij weet dat mee. Ik vroeg alleen maar, waarmee moeten wij door? Want er worden grote fouten gemaakt. Wat betreft het Griekse denken. Wij denken, als we nou maar dit gedaan hebben, dan kunnen wij weer dat doen. 1 en 1 is 2. Maar lieve mensen, berouw is niet zozeer een handeling, maar een houding. Het is een houding. Dat is het Joods koninkrijk. We hebben mensen nodig die de compassie van de Vader, de barmhartigheid van de Vader in zich dragen. En die elke dag die roep hebben. Elke dag dat verlangen om relaties te herstellen. En nogmaals, ik denk dat velen die hier zijn, geroepen zijn voor deze taak om de onderste weg te gaan. En het was een beetje stevig wat ik zei, geen opwekking in Nederland. En dan bedoel ik de kwantitatieve opwekking. Maar er zal wel degelijk een kwalitatieve opwekking plaatsvinden. Dat zijn namelijk de zonen en dochteren die zeggen, Vader, pak mijn hand, ik wil tot mijn bestemming komen. Tot uw bestemming. Deze mensen zullen een kwalitatieve opwekking meemaken. En dat is mijn verhaal naar jullie, lieve mensen. Dat is mijn uitdaging naar jullie. Ga daarvoor. Weet je, tegenwoordig hoor je vaak, ik wil mijn ding doen. Ik word er niet groot van als ik dat hoor. Mijn ding doen. Jongens, we zullen zijn ding moeten leren. Ja, ik wil ergens voor gaan. Ik wil ergens voor leven. Jongens, 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 jongens. Wij wachten op de generatie die zegt, ik zou ergens voor willen. Ik wil mijn dromen dromen. Droom je dromen. Wat een dwaas. Wat een dwaas. En wat klinkt het politiek correct. Ik lees even een tekstje. Jeremia 23. Je hoeft er niet op te zoeken. Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom. Maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer. Want wat heeft stroom met graan gemeen, spreekt de Heer. Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt, spreekt Heer. Lieve mensen, als God jou een droom geeft, doe je geen oog meer dicht. Dat is waar we over praten. Dat bedoel ik dat we uit een andere fase moeten komen. En we staan er allemaal in. In dat humanistisch christendom. En dan komen we natuurlijk bij Laodicea. Openbaring, de 7 gemeenten. Lees Laodicea. Koud nog heet. En wat doet God met deze gemeente? Koud nog heet. Hij zal het. Wat hoor ik? Weet je wat in de grondtekst staat? Kijk, weer die mevrouw. Uitkotsen. Dat staat in de grondtekst. Want waarom? Denk eens goed naar ons. Laodicea, dat is de tijd waarin wij leven. De gemeente waarin wij leven. Betekent gerechtigheid aan het volk. Het woord democratie lijkt daarop. Rechten van de mens. Maar wij hebben als kerk, jongens, onze deuren wagenwijd opengezet voor Laodicea. Het rechten van de mens. Democratie. Als we nieuwe oudsten nodig hebben, gaan we daarvoor stemmen. Echt waar. De financiële systemen, bestuurssystemen, consultants aantrekken. Rijkdom vergaren, want dat staat ook in Laodicea. Prosperity. Terwijl het lichaam gaten in zijn handen heeft. Het lijden, hiertoe zijn gij geroepen. Kijk naar het leven van Paulus. En vandaag hebben we een kerk die niet uit de voeten kan met Israël. Want dat past niet in het Laodicea-verhaal. En nou komen we bij de Palestijnen. Rechten van de mens. Daar wonen Palestijnen in de Westbank. Ja, ik weet het. Maar ga eens even mee naar Jozua. Weet je nog wel dat de Joden moesten het beloofde land innemen? Jericho. Ai, al die steden. En ze moesten alles uitmoorden wat er maar leefde of adem had. Alles. In opdracht van God. Ken je dat of niet? Maar toen kwam Amnesty International. Dat kan niet, jongens. Buiten proportioneel geweld. Buiten proportioneel. Kan niet. Vragen de United Nations. Helemaal gekkenhuis, jongen. Die Jozua, die moorden alles uit. Zelfs de dieren. Voel je waar wij heen gaan? We zijn totaal de weg kwijt, lieve mensen. De rechten van de mensen hebben ons totaal overgenomen. We zijn ingepakt. Maar weet je nog de begintekst? God zal brullen als een leeuw. De wereld zal schudden. Want jullie gaan meemaken bij leven en welzijn. Dat deze wereld gaat schudden. En dat God gaat komen met zijn wraak. Om af te rekenen met de vijanden van Israël. Dat gaan jullie nog mee. En Amnesty, die weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen. En al die predikanten, rechten van de mens. Want lieve mensen, de rechten van de mens zijn op zich geweldig. Weet je waar ze vandaan komen? Door God aan het volk gegeven. Maar niet om ons daardoor te laten leiden. Want we laten ons leiden door Gods geest. Hij is de Almachtige. Hij is de Rechtvaardige. Kerk, word wakker. Zie hoe ver we afgedwaald zijn, jongens, met elkaar. Zie je ook dat ik uren met jullie zou kunnen praten. Uren. Ik zou het ook willen. Ik zou uren met jullie willen praten. Kom jongens, kom. We moeten totaal om met dat kerkschip. Want de wal zal het kerkschip binnenkort stoppen. Gebeurt er dan lokaal niet iets moois? Jazeker. Denk eens aan het Titanic. Zelfs nadat hij al tegen die ijsschots was gevaren, werd er nog gedanst aan dek. Weet je dat? En er werden drankjes uitgeserveerd als je die film hebt gezien. Op dek gebeuren nog hele mooie dingen. Maar de kerk, jongens, schipbreuk. Dus God is nu zijn lichaam aan het roepen. Jou. Jou. Maak ernst en kom tot je bestemming. Ik wil langzamerhand afsluiten hoor. Welletjes. Het is zoveel hè, altijd. Gaan we toch weer even naar het nieuwe verbond. Efeze 5. Het woord voor vandaag. Vers 14. En wat lezen we daar? Die krachtige woorden. Ontwaak uit uw slaap. Sta op uit de dood. Jongens, dit is gericht tot de kerk. Niet tot de wereld, maar tot de kerk. En de Messias zal over u stralen. Let eens goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Leven wij in een slechte tijd? Ja, wij leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, en dan komt hij. Maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Er staat dus niet, wees niet onverstandig, maar lees je Bijbeltje elke dag. Ik beklemtoon dat. Want deze mensen kenden de geschriften. Deze mensen waren lang onder het gehoor van Paulus, Saul. Die kenden de geschriften. Maar Paulus zegt, die dagen zullen ernstig zijn, probeer te begrijpen wat de Heer wil. Ik geef een voorbeeldje uit mijn eigen leven. Ik was een jaar of 12 toen mijn vader me op kantoor liep. Spartjan, heet ik. Ik moet je iets vertellen. Wij werden opgevoed met de Bijbel, ook met het eerste verbond. Jij wordt volwassen in een tijd dat je niet voldoende aan dit boek zult hebben. Ik was helemaal in de war, als jongetje. Want we hadden zoveel wind van leer, sectes, dogmatische richtingen, verwarring, afleiding, valse leer, allemaal gebaseerd op dit boek, op de Bijbel. Want er staat zoveel in, dat kan misbruikt worden. Er komt een tijd, met name in de eindtijd, als jij volwassen bent, dan heb je de gave van onderscheid nodig. En lieve, lieve mensen, dat is nou precies waar het aan mankeert. We dobbelen maar rond. De meeste predikanten hebben geen idee hoe laat het is op de klok van God. Ze zijn helemaal door de rechten van de mens verblind. En downloaden hun preek voor zondag van internet. Maar lieve mensen, juist in de eindtijd, juist vandaag, heb je de geest van onderscheid nodig. Dus om tot je bestemming te komen, is dat de roep van je hart. Vader, ten eerste, ik wil tot mijn bestemming komen. Ten tweede, ik wil uw geest van onderscheid. Ik wil vol van de Heilige Geest worden. En dan kom je zo bij dat schitterende verhaal van die wijze en dwaze maag. Wij dachten dat dat een kinderverhaaltje was. Dus wij deden het serieuze werk. En in de kindernevendienst kregen ze voor de 11e keer te horen het verhaal van de wijze en dwaze maag. Maar zou ik je wat vertellen, lieve mensen? Dat is HET verhaal voor vandaag. HET verhaal voor vandaag. Want zij waren alle moe en vielen in slaap. Niet alleen de dwaze maagden, ook de wijze maagden, lees maar, werden moe en vielen in slaap. Lieve mensen, we zijn allemaal weg. Af. Ik geloof zelfs dat de Heer moe is van deze aarde. De pijn, de tranen, de schreeuwen, de verdriet. We zijn weg. Af. Maar wat was het verschil? Die wijze maagden hadden olie in hun kruikje. En als ik het heb, we moeten over een ander, we gaan uit een ander vaatje tappen, dan bedoel ik dat vaatje. We gaan uit het vaatje van de Heilige Geest. We gaan zeggen, Vader, ik voel me kwetsbaar. Het ziet er zo verwaard uit. Hoe moet het nou met Israël? Uw land, uw stad, vul mij met uw Heilige Geest. Vul mij met uw geest van onderscheid, opdat ik tot mijn bestemming kan komen. En dat is mijn verwens voor jou, voor u. En ik wil niet dat iemand van jullie straks naar huis gaat, onveranderd. Ik wil dat iedereen naar huis gaat en die roep naar de Vader heeft. Vader, u kent me. Ik ben zo kwetsbaar als wat. Pak mijn hand. Ik wil tot mijn bestemming komen. Ik wil tot mijn bestemming komen. Ondanks alles. Ik ga zo afsluiten, maar daarvoor wil ik twee teksten lezen. Die te maken hebben met Jeruzalem en de Westbank. Want ik krijg zoveel vragen van, wat denk je over de twee-staten oplossing? Nou, daar denk ik helemaal niks over, jongens. Want mijn gedachten zijn zo oninteressant en niet relevant. Maar wat zegt God erover? Dus eerst wil ik een tekst over Jeruzalem. Dus je weet dat de United Nations en de hele wereld, die willen Jeruzalem opdelen. Ik zal er één tekstje over lezen, er zijn er heel veel, maar Jesaja 33 is een hele helder. Vers 20. Aanschouw dan Sion, de stad waar wij onze feesten vieren. Met eigen ogen zul je Jeruzalem zien, een oord waar je ongestoord kunt wonen. En dan komt hij, een tent die nooit wordt afgebroken. Waarvan geen tentpin ooit wordt uitgerukt. En geen touw wordt losgemaakt. Daar toont de Heer ons zijn macht. Dus je voelt hem al aan. We staan voor de United Nations. No way, José. Niet verdeeld. Geen tentpin wordt uitgerukt. Geen touw losgemaakt. Vader, uw wil geschieden. Dan richten we ons tot de Vader. Vader, mogen we herinneren aan uw woord. Mogen we herinneren aan uw woord. Als zonen van u, als dochters van u. Laat deze woorden in vervulling gaan. En wij verzetten ons tot de humanistische conclusie van de United Nonsense. Jesaja 33, vers 20. De Westbank. Jongen, jongen, niet iedereen is blij met mij, hoor. In Israël. Ezekiel 36. Want we staan aan het front, jongens. Het front. En dan staat er dus in Ezekiel 36, profeteer tegen de bergen van Israël. De bergen van Israël, lieve mensen, dat is in het noorden Schem, Nablush, Jenin, Ai, Bethel, Jerusalem, Bethlehem, Hebron. Als je daar een lijn omheen zet, dan heb je de Westbank, Samaria en Judea, het hartland van Israël. Daar gaat het over. Daar staat een hele profetie in Ezekiel 36 over. En dan lees je vers 5. Dit zegt God de Heer. In het vuur van mijn hartstocht klaag ik Edom. En de tenten van Edom, die representeren vandaag de Palestijnen. En al die andere volken aan. Denk dan aan Arabische volken. Hun hart was vol vreugde en hun ziel vol verachting toen ze mijn land in bezit namen. Dus nee, United Nations. Nee, predikantenkerken. Nee, de Joden nemen niet Palestijns land in bezit. Maar zij nemen Gods land in bezit. Lees het goed. Lees het goed, jongens. Hun hart was vol vreugde en hun ziel vol verachting toen ze mijn land in bezit namen en er de weidegronden buiten maakten. Daarom moet je profiteren over het land van Israël. Enzovoort, 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 enzovoort. Dan ga ik even naar vers 8. Maar bergen van Israël, Samaria en Judea dus. Jullie bomen zullen weer uitlopen en vrucht dragen voor mijn volk Israël. Want dat zal spoedig terugkeren. En jullie zijn daar kroongetuigen van. Jullie zien die terugkeer van Israël naar het land. En wat staat er dan vers 9? Ik zal mij naar jullie toewenden. Dat lazen we net uit Psalm 102 vers 14. Ik zal opstaan en mij over Sion ontfermen. Hier wordt dat weer bevestigd. Jullie zullen weer worden bewerkt met ingezaaide bergen. Ik zal veel mensen op je laten wonen. Wie dan wel? Heel het volk van Israël. En de steden zullen weer worden bewoond. De puinhopen weer worden opgebouwd. Er zullen veel mensen en dieren om je wonen. Ze zullen talrijk en vruchtbaar zijn. En jullie zullen weer even dicht bevolkt zijn als in het verleden. Ik zal zorgen dat het jullie beter gaat dan vroeger. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Er zullen weer mensen over je paden gaan. Dubbele punt. Mijn volk Israël zal jullie weer in bezit nemen. Jullie worden voorgoed hun eigendom. Dat zijn de woorden van God over Samaria, Judea. Over een twee-staten oplossing. Dus wat zeggen we, Vader? Ook vanavond doe ik dat. Heer, mogen we herinneren aan deze woorden. U heeft ze vanuit uw bewogen hart zelf genoteerd. U heeft vooruitgekeken naar de toekomst. En u wist dat het volk zou terugkeren. En dat ze de bergen van Israël zouden bewonen. Mogen we herinneren aan uw woord. Maak uw woorden waar. En lieve mensen, wat ik al zei, we zijn bang geworden om over Israël te praten. Maar we zijn ook doodsbenauwd om over de islam te praten. En predikant praat niet over Israël en niet over de islam. Hij brengt niets aan de kamer. En steeds meer hoor ik het profiel van een herder tegenwoordig, iemand die voor de gemeente staat, dat het vooral een man moet zijn die begripvol is, theoloog, goed kan luisteren, maar vooral goed kan luisteren. En vooral goed kan luisteren. Maar lieve mensen, een herder verslaat beren en leeuwen. Een herder verslaat legers en staat voor Israël in de bres. Een herder ontmaskert vijanden. Dat zou een herder moeten zijn. Wie de schoen past, trek hem aan. En niet zo'n beetje ook. We zullen de moed moeten hebben om achter Israël te staan. En de God van dood, verderf, zelfmoord, onderdrukking, incest, terreur, Allah, islam, te ontmaskeren als de afgod. En waarom moet Wilders dat doen? Waarom moet Wilders dat doen? En waarom staat het lichaam niet op als één man die zegt, wat voor afgod is dit? Wij zijn geënt op Israël. Het volk van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En zo zou ik nog een paar keer doen. Maar dat doen we niet. Maar ik wil wel ik zou zoveel willen zeggen. Alleen al het feit dat waarom heeft God zich verborgen die 2000 jaar voor de Joden? Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat God tijdens het christendom, die 2000 jaar, waar was God nou voor de Joden? Heb je daar wel eens over nagedacht? Die schreeuw van Israël, maar waar bent u dan God? Tijdens de inquisitie, de kruistochten, de pogroms, de Shoah. God, waar bent u nou? Wij zijn toch het beloofde volk? Wij zijn toch uw lieveling? Wij zijn toch uw oogappel? Waar bent u nou, God? Wat zou ik daar graag met jullie over willen praten? En dan God die zegt, een ogenblik heb ik me voor u verborgen. Jesaja 54, 7. Maar met eeuwigdurende liefde zal ik me weer over jullie ontfermen. Lieve mensen, wij leven in de dagen dat God zich weer ontfermt over Israël. En het gaat schudden. Het gaat schudden op deze aarde. Het gaat schudden, lieve mensen. Maar, lees na hun 1 maar eens. Lees na hun 1. Maar ik weet wie bij mij schuilt. Laat je nooit door angst over mannen of voor man. Zorg dat je geborgen bent in hem, in de Vader. In Yeshua, in de Vader. En je zult je werkelijk oplossen. Geen angst kennen. Je zult vol zijn van liefde en ontspanning. Totaal tot jezelf gekomen. In Yeshua zul je je positie innemen. Geen angst, maar juist je bestemming. Ik wil afsluiten om met elkaar te proclameren. Dus ik nodig jullie uit om dat met mij te doen, want ik ga hier niet weg zonder dat ze met elkaar geproclameerd hebben. En we zullen dat met onze stem doen. En krachtig. En ik heb uitgelegd wat onze positie is in de hemelse gewesten. Dus dat we niet zomaar vuistslagen in de lucht slaan, in tegendeel. En als we proclameren, is dat in eerste instantie aanbidding voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat we ook proclameren, het is een erkenning van Vader, hier zijn we, uw zonen, uw dochteren. We hebben u lief. En dit zijn de woorden die we proclameren. Maar ook de krochten van de hel, waar ze knijpend in elkaar krimpen, omdat ze zich moeten onderwerpen aan de woorden uit Torah en Tanach. Het woord van God. En als jullie zeggen, yes, dat wil ik wel eens meemaken, dan mogen jullie ongemakkelijk dichtbij mij komen staan. Nu. Ja, maar nou ja. Omdat we ook het symbool van één lichaam in de communicatie echt inderdaad dicht bij elkaar. En, het is vrijwillig trouwens. Als je zegt nee, ik ben daar niet aan toe, ik ben te verward, dan hoeft dat niet. Maar ik nodig je uit, doe het wel, doe mee. Want er met vreugde aan zullen denken. Proclamatie lezen uit Spanje 3. Je hoeft er niet op te slaan. Ik lees het voor en dan volg je. En het leuke is, vers 16 staat: op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen. Kom wat dichterbij hoor daar. Hé, hey, Kors, wat sta je er nou achteraan? Op de muur loopt jou dat voor me uit. Mooi, mensen komen elk jaar gewoon meelopen. Dus op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen. Wij doen dat in de geest. Dus wij zullen, we gaan Jeruzalem bemoedigen vanuit het woord van God. Met woorden van God. Ja? Jubel, vrouwen Sion!
Jubel, vrouwen Sion!
Zing van vreugde, Israël!
Zing van vreugde, Israël!
Juich met heel je hart, vrouwen Jeruzalem!
Juich met heel je hart, vrouwen Jeruzalem!
De Heer heeft het volgens over jou teniet gedaan!
De Heer heeft het volgens over jou teniet gedaan!
Hij
heeft
vijand verdreven! De Heer, de koning van Israël, is in je midden.
De Heer, de koning van Israël, is in je midden.
Je hebt geen kwaad meer te vrezen.
Je hebt geen kwaad meer te vrezen.
Op deze dag.
Op deze dag.
Zeggen we tegen Jeruzalem.
Zeggen we tegen Jeruzalem.
Wees niet bang, Sion.
Wees niet bang, Sion.
Laat de moed niet zinken.
Laat de moed niet zinken.
De Heer.
In zijn liefde zal hij
zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen.
In zijn vreugde zal hij over je jubelen.
Volgens mij ontbakt hij wat. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. Alle treuren zal ik bijeenbrengen.
Alle treuren zal ik bijeenbrengen.
Verzamelen die op je feesten moesten ontbreken. De kreupelen zal ik redden.
De
verstrooiden
bijeenbrengen.
In deze tijd breng ik jullie terug.
In deze tijd breng ik jullie terug.
Ik zal jullie verzamelen.
Ik zal jullie verzamelen.
Met eigen ogen zullen jullie zien.
Met eigen ogen zullen jullie zien.
Hoe ik je lof. Ten goede keer.
Hoe ik je was ten goede keer.
Zegt de Heer.
Zegt de Heer.
ervaar gewoon, als we dit doen, de glimlach van de Vader. Want hoe lang heeft hij hierop gewacht? We hebben wat afgemompeld, jongens, in de afgelopen eeuw. En wat verlangde hij naar die roep van die wacht? Ik geloof zelfs dat hij hem vertroost. Ik geloof zelfs dat hij vertroost dat er aan het eind van de tijd, dat er wachters op gaan staan die niet op u zijn. En ons begrijp ook dat het vooral troost is voor de Vader. Dus we zijn geen activisten. We zijn geen propagandisten. We zijn zonen en dochteren die verlangend opzien naar de Vader. En hem willen gehoorzamen door te proclameren. En er is een troostrelatie. Je kan de Vader troosten. Neem dat maar van me aan. En hij verlangt hiernaar. En ik heb zoiets: Vader, we zullen niet meer zwijgen. We zullen niet meer zwijgen. En Heer, ik wil bidden voor deze mensen die hier staan op dit moment. U kent van ieder die hier staat. Elke man, elke vrouw, elke jongere, elke ouder. Beantwoord de roep uit zijn haar leven. De schreeuw van zijn ziel. Beantwoord die stille schreeuw. Vader, herstel de pijn en zet een streep. Heer, ik bid dat een ieder die hier staat tot zijn en haar bestemming komt. Ik spreek dat zelfs over je uit in de naam van Yeshua. En elk woord wat over jou is uitgesproken, misschien zelfs al voor je geboorte, voor jou is eigenlijk geen plek. Of dit is niet zozeer voor jou. Hier ben je niet geschikt voor. Hoe kan je dat nou maken? Al die woorden die vernietigend zijn geweest. Ik ontkracht die woorden. Ik ontkracht die woorden die over jou zijn uitgesproken. En ik spreek woorden van ruimte over jou. Vrijheid. Je zult tot je bestemming komen. In de naam van Yeshua. Je zult vrijheid ervaren. Ontferming en omhelzing. Afwijzing is voorbij in de naam van Yeshua. U zult omhelst worden door de Vader. En daarom bid ik, Vader, omhelst deze zonen en dochter. Op uw moment. Op uw manier. Vertroost waar vertroosting nodig is. Dat opnieuw de vreugde, die rivier van vreugde waar Herman het al over had, door je heen zal stromen. Sta op uit de dood. Ontwaak uit de slaap. En laat Messias over je heersen. Wauw. En ik wil tenslotte de zegen over jullie uitspreken in het Hebreeuws. Je verrega Adonai de Yisverrega. Ja, er Adonai vanaf en lecha wegonega. Yisa Adonai vanaf en lecha. Ve'etzem lecha shalom. Amen.